Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit de derde psalm en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2 zingen we na de preek zonder verdere aankondiging. De tekst voor de preek van deze middag is Romeinen 8, vers 26 en ik wil die tekst nog een keer voor u en voor jou voorlezen. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Gemeente, er wordt wel eens gezegd van een bepaalde situatie, dat is een paradox. En wat wil dat dan zeggen? Wel, dat wil zeggen dat wat daar gebeurt of wat daar te zien is, dat is eigenlijk tegenstrijdig. Laat ik proberen een voorbeeld ervan te geven. Iemand is heel ernstig ziek. Er heeft de boodschap gekregen dat er bijna niets meer aan te doen is. En toch zegt dan die zieke tegen je, ik ben gelukkig. Nou, dat is een paradox. Zo ziek en toch gelukkig. Zo is nou eigenlijk een gelovige, een kind van God, ook een paradox in deze wereld. Want aan de ene kant, en blijft hij ook aan deze kant van het graf, aan de ene kant is hij een bedelaar. Die altijd maar weer de handen op moet houden. En toch is hij aan de andere kant ontzaggelijk rijk. En dan zeg je, ja, hoe kan dat nou? Wel, in Romeinen 8, het hoofdstuk waaruit de tekst voor de prediking van deze middag is gekozen, daar wordt hij een kind van God genoemd, die gelovige. En daarmee dan direct verbonden wordt hij ook een erfgenaam genoemd van God en een erfgenaam met Christus. En René, die erfenis waarvan hij als kind van God erfgenaam is, die heeft hij nog niet in bezit, die heeft hij nog niet op zak, om het zomaar te zeggen. Die wordt voor hem bewaard. Petrus zegt in zijn eerste brief, die wordt voor hem in de hemelen bewaard. En hij wordt bewaard voor die erfenis. En dat betekent dat de gestalte van een kind des Heren hier nog, zoals ik al zei, de bedelaarsgestalte is. Maar die erfenis waarvan Gods kind om Christus wil erfgenaam is, die is wel zeker. En daarom is de gelovige Gods kind toch rijk. Ja, zeg je maar, wat is nou de inhoud van die erfenis? Wel, dat noemt de apostel ook in ons teksthoofdstuk, dat noemt hij dan de openbaring van het kindschap Gods. En dat staat in vers 23. Nou, wat betekent dat nou, de openbaring van het kindschap Gods? Nou, dat kan je ook weergeven als de openbare aanneming tot kinderen. Want Paulus die hier schrijft aan de Romeinen, die sluit hier aan bij een Romeins gebruik uit die tijd. Want als toen in het Romeinse Rijk een kind werd geadopteerd, dan werd het eerst opgenomen in de familie en dat ging met een bepaalde ceremonie gepaard. Maar na verloop van een bepaalde tijd, dan ging de vader naar het stadsbestuur en daar werd de akte van adoptie opgemaakt. En zo werd dan het kind officieel gezet op de naam van de vader. En dat werd dan ook door een aangeplakte afkondiging openbaar gemaakt. De openbaring van het kindschap. En dat is het nu wat de apostel Paulus bedoelt als hij zegt dat de gehele schepping verwacht. He, daar ziet heel de schepping, zegt hij, naar uit. Naar die openbaring van de kinderen van God. Daar ziet heel de schepping naar uit, naar de officiële aanneming tot kinderen in het openbaar. En dat is nou het volle heil, waarnaar de kinderen Gods in zichzelf zuchten, zegt de apostel, waarnaar ze in zichzelf zuchtend verlangen, waar ze naar uitzien. He, dat is die erfenis, zoals ik al zei. Want ach, nou wordt dat kindschap van God, en dat zult u, he, als u door genade een kind des Heren mag zijn, dat zult u best weten. Nu wordt dat kindschap van God zo vaak bestreden en aangevochten. Men probeert zo vaak een kind des Heren onderuit te halen. En het wordt een kind des Heren soms zo ingefluisterd, he, door de boze. Jij, wat heb je gedaan, wat heb je niet gedaan? Jij hebt geen heil bij God. Dat dacht je wel, maar het is niet zo. Maar dan, he, wanneer die openbaring van het kindschap Gods er zal zijn, die openbare aanneming van kinderen, wanneer de Heer dat volle heil zal schenken, en dat zal hij doen in de dag van de wederkomst van Christus. Weet je, dan zal gebeuren, gemeente, dan zal de Heer voor de oren van alle engelen, maar ook voor de oren van alle duivelen, en zelfs voor de oren van alle verdoemden zeggen: zij, aan wie ik mijn geest schonk, zij mijn kinderen. Hij zal het in het openbaar afkondigen, deze en die, dat is mijn zoon, dat is mijn dochter. En zeker, dat zal een vreselijke zaak zijn voor hen die meenden buiten het geloof in Christus een kind van God te zijn. Hun naam zal niet genoemd worden. Maar die, zoals de apostel zegt in ons teksthoofdstuk, zei, die de eerstelingen van de geest ontvingen, komt daar zo nog wel op terug, en deel hadden aan Christus, zullen hun naam horen. En dat is het grootste. Hun naam verbonden met de naam van de Heer. En daar hoopt nu een kind van God op. Dat verwacht hij, dat wil zeggen, dat hoopt hij met alles wat in hem is. Daar wordt rijkhalsend naar uitgezien. Dat is trouwens ook een kenmerk, hè, van het kindschap Gods. Je bent gericht, ja, je bent gericht op dat wat God heeft bereid. Ik moet eigenlijk anders zeggen. Het kenmerkende van het kindschap Gods is dat je gericht bent op God zelf. Want zoals als het recht ligt, en een kind te doen is niet om wat een vader geeft, maar om wie vader is. Zo is het kind van God gericht op de Vader, Abba, lieve Vader. Want hij wordt niet voor niets, hè? Het ging hier over een erfenis, zei ik. Hij wordt niet voor niets in de Bijbel het erfdeel van zijn volk genoemd. Dat is de Heere. Dus het leven van de gelovigen is een hopend leven. Maar zo zegt Paulus, het is, en dat is onlosmakelijk met die hoop verbonden, het is ook een biddend leven. Dat heeft hij trouwens al eerder gezegd, toen hij sprak over dat zuchten in onszelf. Hè, daarmee bedoelt hij eigenlijk dat woordeloze bidden. Ja, wat is het vaak moeilijk. Ja, wat is vaak moeilijk om te hopen en te blijven hopen. Want je ziet er soms niets van dat wat je hoopt. Ja, maar daarom geeft de Heer dan ook, ik zei dat ik er nog even op terug zou komen, daarom geeft de Heer dan ook die eerstelingen van de geest. Wat zijn dat nou? Dat zijn de werken van de geest. He, dat die een jongen, dat die een meisje verslagen maakt in het hart. He, zoals op die eerste Pinksterdag. Maar dat die ook bij een man, bij een vrouw, ook bij een jongen en meisje, de ogen opent voor de Heer Jezus Christus. En dat die in je hart werkt, het geloof, waardoor je deel krijgt aan Christus en dat heil dat Christus heeft bereid. En dat is de grond voor de hoop. Daar heeft de Heer door het geven van die eerstelingen van de geest in voorzien. Maar nou, ik zei, hopen is verbonden met bidden. Hopen is vaak moeilijk. Bidden vaak niet minder. Kan ook zo moeilijk zijn. Want ach, om dan maar één ding te noemen. Hoe nou te bidden zoals de Heer het wil. En zoals de Heer het nou ook heeft voorzien in die, dat aangevochten worden in die hoop. Zo heeft hij ook voorzien in die worsteling rondom het gebed. Desgelijks, hè, daarmee begint onze tekst. Net als hij erin voorziet dat de hoop wordt gevoed, voorziet hij ook in het gebed. Daar spreekt dan Paulus over. Immers, dan spreekt de apostel over de kinderen Gods en dan sluit hij zich daarbij in. En dan zegt hij, de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Onze zwakheden. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel, eerst dit. Met dit woord dat de apostel hier gebruikt wordt afgerekend met de gedachte dat het kind van God in zichzelf sterk zou zijn. Nee, een zwak mens is hij in zichzelf. En dat blijft hij, hè, zolang hij op reis is naar die erfenis. En als dat duidelijk is bij één, hè, die dat heeft ervaren, dan is dat Paulus wel, vandaar dat hij het ook heeft over onze zwakheden. Immers deze apostel tegen wie wij geneigd zijn om op te zien, zegt toch dat hij nergens anders kan roemen dan in het feit dat hij zo sterk was. Nee, in zijn zwakheden. En dan bedoelt hij daarmee in de eerste plaats zijn lichamelijke zwakheid, zoals hij daar ook op wijst door te spreken van zijn lichaam als van een broos, breekbaar aardenvat. Ja, zwakheden. Daar is toch ons alle lichaam aan onderworpen. Het is toch onderworpen aan ziekte en aan lijden, lichamelijk, psychisch. De mens kan soms zo afgemat zijn. En ja, als nou je lichaam afgemat is, gemeente, dan is daar ook de geest van de mens bij betrokken. En dan kan het wel eens zo zijn, misschien hebt u dat ook wel eens gehad. Hè? Dan kan het wel eens zo zijn dat je zo moe bent, zo intens moe bent. Dat je van vermoeidheid niet bidden kan. En dat je geest zo uitgeput is, dat je eigenlijk geen woorden weet te vinden. Afgezien van het feit dat je lichaam zo moe is, dat de gepaste gebedshouding niet is vol te houden. Dat kan. En toch is daarmee niet alleen de betekenis van het woord zwakheden aangegeven. Want in het Nieuwe Testament wordt ook van zwakheden gesproken als schuldige zwakheid. We moeten thuis maar eens nakijken vanavond in 1 Korinthe 11. Daar wordt gezegd dat het gevolg is van de misbruik van het heilig avondmaal, daarom zijn onder u vele zwakken en zieken en vele slapen. Vanwege de misbruik van dat sacrament in Korinthe zijn er in die gemeente vele zwakken die ziek zijn. En ja, nou, als dat er nou is, hè, schuldige zwakheid dus, dan is er helemaal geen gebed meer. Hoe zou ik die zo gezondigd heb en daar nu de gevolgen van draag, hoe zou ik bidden? Hoe zou ik bidden om het ontvangen van die erfenis, terwijl ik me helemaal niet als kind heb gedragen? Heb ik dat niet totaal verzondigd? Weet u dat? Ach, zeggen mensen die vreemd zijn aan het leven van het geloof, ja, moet je daar nou zo'n probleem van maken? Moet je er nou een probleem maken van het gebed? Je vouwt toch je handen en je sluit toch je ogen en je begint toch maar met je gebed. Ja, zegt Paulus, daar maak ik nu en alle kinderen Gods met mij, daar maak ik nu een probleem van. En weet je hoe dat komt? Omdat ik enigermate de God tot wie ik bid heb leren kennen. En omdat ik ook heb leren zien waar hij nu recht op heeft, wat hij rechtens wil. En dat is het dan ook wat Paulus zegt wanneer we lezen, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Hè? Dat betekent zoals het moet, zoals het is naar zijn wil, zoals het betamelijk is ten aanzien van hem. En daarmee trekt dan de apostel tegelijkertijd ook de cirkel wijder, want daarmee zegt hij dan niet alleen dat vanwege die zwakheden een kind van God soms niet de gepaste woorden kan vinden om tot God te naderen. En daarmee zegt hij vervolgens ook niet alleen dat een kind van God niet altijd weet wat nu van de Heere te vragen in bepaalde omstandigheden. Ja, dus dan heeft het ook betrekking op de inhoud van het gebed, dat begrijpt u. Wat kan ik vragen in mijn gebed? Zeker met het oog op die toekomst, hè, met het oog op die erfenis en het naderbij komen daarvan, zodat er toch in overeenstemming is met de wil van God. Wat kan ik vragen? Wat mag ik vragen? Dus dat is dan wel eens genoemd gebedsverlegenheid. Misschien kent u het wel. Wat kan ik vragen in mijn gebed? Wat het beste is voor mij? Wat het beste is voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen? En hoe zeker dan heeft Paulus daaruit zijn eigen leven ook weet van gehad. Wat kan ik nou vragen? Wat mag ik nou vragen? Denk aan wat hij schrijft in de brief van de Filippenzen. Laat hij daarvan iets zien van die strijd rondom het gebed. Want dan zegt hij, ik word van tweeën gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Proeft u de spanning daarin, ook de verlegenheid, gebedsverlegenheid daarin. En zo kan het ook nu, hè. Als er bepaalde benauwdheden zijn in mijn leven, mag ik dan bidden daaruit verlost te worden? Mag ik nu bij een bepaalde ziekte, hè, of een andere nood in mijn leven bidden om genezing of uitredding? Zijn geen vragen die je zomaar van tafel veegt. Dat is heel reëel. Hè? Als het gaat om dat bidden gelijk het behoort. Het zijn heel wezenlijke vragen. En waarop we maar niet met een dogmatisch of ook met een ondogmatisch handboekje een antwoord op moeten geven. Want dit zijn heel ingrijpende zaken, dat begrijpt u wel. En toch is dat het diepste niet, hè, wat de apostel Paulus hier bedoelt als hij zegt, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Want we zeiden door dit woord, trekt de apostel Paulus de cirkel wijd. En dan zegt hij eigenlijk door die woorden, gelijk het behoort. Het gaat hier om een gebed dat bestaan kan voor God. Omdat de bidder is zoals die behoort te zijn voor God. Dat de bidder, want dat betekent het woord bidden hier eigenlijk, dat de bidder God kan ontmoeten. En als we nou daarover nadenken, gemeente, dat bidden, hè, jonge vrienden, dat bidden is God ontmoeten. Nou, ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik daarover nadenk, en dan zeg ik, ja, dan beef ik. Hè. En wie zou dat niet doen? Ja, zegt u, maar wacht nou eens even. Want het gaat hier toch niet om zomaar mensen. Het gaat hier toch om de kinderen Gods. Het gaat hier toch om die mensen die door de geest der aanneming tot kinderen hebben leren roepen tot God in de hemel. Abba, hè, vader, lieve vader. Zeker, maar wat dacht u, wat dat nou voor mensen zijn? Nou, absoluut geen zondeloze mensen, vergis u niet. Ze zijn dan wel, zegt de apostel in dit gedeelte, gerechtvaardigd, hè. De Heer heeft om Christus wil vrijgesproken van hun zonde. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zonde meer gedaan worden, helaas. Nee. Vandaar dat Paulus hier ook sprak van die zwakheden. En we hebben gezien dat dat schuldige zwakheden zijn. En waarom dacht u dat dat nou juist de gelovigen zo uitzien? Naar die openbare aanneming tot kinderen, die openbaring van de kinderen van God. Is dat niet juist vanwege het feit dat ze er zo naar verlangen om nou er volkomen te zijn? Tot eer van God, waar ze dat nu niet zijn, tot hun verdriet, tot hun smart. En daarom is er ook dat vrezen, hè? Dat vrezen om God te ontmoeten, om God onder ogen te komen, laat ik het zo maar zeggen, in het gebed. En Abraham, notabene de vader der geloven, die gaf daar al uiting aan toen hij zei, ik heb mij onderwonden om tot God te spreken, omdat ik stof en as ben. Ik stof en as, en dan ik ga tot God, die grote, die heilige. En als je als kind van God ziet op jezelf, wie je zijn moest en niet bent, ga alleen maar zwijgen. En op zijn hoogst in de nadering tot God stil zijn voor God. Maar als dat nou beseft wordt, en ik meen dat alle kinderen van God daar iets van verstaan, dan wordt dat woord van onze tekst voor vanmiddag zo ontzaglijk groot. Hè? Want dan lezen we dat de geest onze zwakheden mede te hulp komt. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel, bij dat woord te hulp komen hebben we vanuit het oorspronkelijke te denken aan iemand die een bepaalde last van een ander overneemt. Nou, stel je maar voor, hè, er gaat iemand, dat was natuurlijk in dat Midden-Oosten in die tijd nog veel voorkomender dan nu, dan gaat iemand gebukt onder een zware last. Zo zwaar dat hij geen stap verder komt. En al staande op diezelfde plaats, omdat hij niet verder kan, wordt die last al maar zwaarder. Misschien herkent u het wel. En dan komt er iemand langs en die zegt, laat mij nou heel die last van je overnemen. En dat is het waar het hier om gaat, gemeente. Want dan lig je daar ter neer, hè. Ik hoop toch niet dat dat iets is wat vreemd voor u is. Dan lig je daar te neer met je nood. Bovenal die nood die als een zware last je neerdrukt. Dat je God niet onder ogen kan komen. Dat je God niet kunt ontmoeten. En die last die drukt op je en die wordt al maar zwaarder. En dan komt de geest. Hè? En wat zegt de geest dan niet? Die zegt niet, zullen we het samen doen? Nee, dat zegt de geest niet. De geest zegt niet, zal ik je nou een klein beetje helpen? Het gaat hier niet om wat we dan met een mooi woord noemen coöperatie en samenwerking. Gode zij dank niet. Maar hier gaat het erom dat nu de geest het niet voor een deel, zelfs niet voor een groot deel, maar dat hij het totaal van mij overneemt. Vandaar dan ook dat we zeiden in het begin dat een kind van God altijd een bedelaar blijft. Een bedelaar, dat is iemand die absoluut en totaal op een ander is aangewezen. En zo zegt Paulus, zo mag ik nu en zo mag u en jij nu, als je kind Gods mag zijn, totaal Ik zou bijna zeggen, het klopt natuurlijk niet voor 150%, maar goed, u begrijpt het wel. Voor 100% op die geest aangewezen zijn. Je hoeft als het erop gaat, in dat gebed en die ontmoeting met God in het gebed, dat God onder ogen komen in het gebed, je hoeft jezelf niet op te poetsen. Je hoeft jezelf niet mooier te maken dan je bent, want dat gaat toch niet. Nee, alleen maar ook met betrekking tot het gebed, dat is het enige, gemeente. Dat is het enige. Alles uit handen geven. Ik weet wel, dat is juist ontzaglijk zwaar en toch het is de weg. Hè? Alles uit handen geven. Ook met betrekking tot het gebed, is dat niet groot? Ja, maar zeg, wat betekent dat dan als ik nou alles uit handen geef? Beter gezegd, als die geest nou die last van mij overneemt, wat betekent dat? Laat ik proberen om het met een voorbeeld duidelijk te maken. Dan ligt er zo'n klein kindje in een wieg. En het is ziek, oh zo ontzaglijk ziek. En nou kan dat kind die nood niet bij God brengen. Het is daar te klein voor, kan niet spreken nog. Nee, dat is veel te klein voor. Maar dan is daar die moeder, hè, en die ziet haar kind en die buigt zich over haar kind. En dan ziet ze hoe ziek haar kind is. En wat gebeurt er dan? Dan gaat er uit haar hart een gebed op tot God voor dat kind. Nou, zo is het nu ook met die geest. Die geest, hè, van wie de oud-christelijke kerk wel eens zei, hij is het moederlijke in God. En ziet daar die geest, die kinderen van God, die God niet kunnen ontmoeten, hè? Die hem niet onder ogen kunnen komen. En wat doet nou die geest? Wel, hij zegt niet tegen je dat hij je wil helpen, dat zegt hij niet. Het is veel heerlijker wat hij zegt. Paulus zegt, de geest bidt zelf voor ons, hoort u het? Hij doet het alleen, zelf. En hij doet het in de plaats van ons, voor, dat betekent in de plaats van. En dat kan hij doen. Want het is de geest van de verhoogde Christus. Dat wil zeggen, het is door Christus betaald. Dat de geest des Heren, voor de kerk des Heren, de geest der genade en der gebeden is. Is omdat Christus daarvoor de prijs van zijn leven heeft betaald. En daarom komt die geest ook mede te hulp. Gemeente, daar staat ten diepste Christus achter. Daar staat zijn offer achter. Daar staat zijn bloed achter. Ja, maar als dan de geest voor ons bidt, hoe doet hij dat dan? Nou, laat ik het zo mogen zeggen, hè, probeer dat maar in de eerste plaats te onthouden. Zoals ik het niet kan, zo doet de geest. Want dan zijn daar, zegt Paulus, onuitsprekelijke zuchtingen. En dat betekent twee dingen. Want dan was er al in het voorgaande sprake van het zuchten van de kinderen Gods. En ten diepste hebben we gezien, sprak dat van hun verlangen. Waarnaar? Nou, dat verlangen naar de volkomen verlossing. En bestaande in de verlossing ook van dit lichaam. In de dag dat Christus wederkomt. En God zijn kinderen openbaar zal bekendmaken. En weet je, dat neemt nou de geest over. Dat verlangen van de kerk. Hij neemt het verlangen van de kerk over, die kerk die wel hoopt, hè, maar die soms, zagen we, zo hopeloos is. Zeker als ze ziet wie ze zelf is en daarom vreest om tot God te gaan. Ja, dan zegt hij, de geest, het onuitsprekelijke. Dat wat wij niet onder woorden kunnen brengen, maar meer nog, de geest spreekt de woorden van God. Ach, als dat nou gebeurt, hè, gemeente, dan ontmoet In dat gebed dat de geest bidt, dan ontmoet, mag ik het nou zo zeggen. En als je erover denkt, en je mag weten dat het jou geldt, ja, dan doet het je duizelen eigenlijk. Hè? Duizelen van verrukking en van verwondering en van aanbidding. En dat gebed dat de geest bidt, ontmoet God, God. En dat ten bate van jou, die bang ben God te moeten ontmoeten. Ja. En dat dan God de Geest spreekt, de taal van God de Vader. En wat is dat? Wel, dat is de tweede betekenis van die uitdrukking, onuitsprekelijke zuchtingen. Wat zou dat anders zijn dan dat de Geest Christus verheerlijkt. En in die verheerlijking van Christus ligt de zaligheid van de kerk. Ten slotte, we hebben gezien dat als het hier gaat om het gebed, dat dit geen zaak is waarvan we kunnen zeggen dat de geest wat doet en wij ook, maar dat de geest het alleen doet. En u zegt dat natuurlijk niet, dat u dan maar niet meer moet bidden. Want dat zou volkomen in tegenspraak zijn met het geheel van het getuigenis van Gods woord. Maar het leert ons wel om naar onze knieën te buigen. En onze handen op te heffen. Ik zou bijna zeggen, en laten we dat nou vanavond eens doen. Opdat we vervuld zouden worden van de geest. En wat zullen we dan merken? Dat er een wonderlijke overeenstemming is tussen het verlangen van het hart, als u een kind van God mag zijn, wonderlijke overeenstemming tussen dat hart en dat onuitsprekelijke zuchten van de geest. Want Johannes die zegt aan het slot van het laatste Bijbelboek, en de geest en de bruid zeggen, kom, kom, Heer Jezus. En daarin zijn ze het eens. En Gods kinderen zullen zien wat de Heere antwoorden zal op wat de geest bad, maar ook dat de Heere antwoorden zal op wat de geest bidt. Amen.